Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen van Psalm 17 en daarvan het eerste vers, Psalm 17 vers 1. Behaag u, Heere, naar mijn gebed, geschrei en goede zaak te horen. Vermoei met geen bedrog uw oren, dat heeft mijn lippen niet besmet. Vergun mij dan mijn klacht te ontvouwen. Laat voor uw heilig aangezicht mijn recht gesteld zijn in het licht, uw oog de billijkheid aanschouwen. Psalm 17 en daarvan het eerste vers. Zocht met eerbied en aandacht te luisteren naar hetgeen u opgetekend vindt in het Matthäus-evangelie en daarvan het zevende hoofdstuk, de verse 1 tot en met vers 12. Wij noemden u Matthäus 7 van vers 1 tot en met vers 12. Daarna zingen we van Psalm 141, het eerste en het tweede vers. Ik roep, Heere, in angst tot uw gevloden, ij haast u tot mijn hulp en red. En het tweede vers, mijn pee met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offer die de avond branden. 141 vers 1 en 2 na de schriftlezing. Eerst doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matthäus 7 van vers 1 tot en met vers 12. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zal u weder gemeten worden. En wat ziet gij de splinter die in het oog uws broeders is, maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet? Of, hoe zou gij tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe en zie, er is een balk in uw oog. Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog en dan zult bezien om de splinter uit uw broeders oog te doen. Geeft het heilige de honden niet en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij niet enige tijd dezelfde met hunne voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden, want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, dien zal open gedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zou geven, en zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zou geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven degene die ze van hem bidden. Alle dingen dan, die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo, want dat is de wet en de profeten. Tot dusver de schriftlezing. Met elkander het aangezicht des Heren te zoeken en een gemeenschappelijk gebed. Heren, we hebben gebeden omtrent ons gebed. We hebben in dat lied dat we gezongen hebben naar aanleiding van de dichter van Psalm 141. Daar hebben we van u gevraagd of dat gebed, ook dat wij met elkander bidden, want het is een gemeenschappelijk gebed. Dat dat mocht oprijzen voor uw heilig aangezicht als reukwerk, dat voor u is toegericht. Dus als het voor u is toegericht, dan is het niet in de allereerste plaats voor onszelf. En wij moeten het beleiden en ons aanklagen en ons veroordelen. Dat onze gebeden u nooit bereiken, of dat ons hart er helemaal niet bij is. En als we dan bidden tot u, dat wij vaak zelf zo in het centrum staan. Dat wij veel meer bidden voor onszelf, dan dat we bidden voor u van wie we alles ontvangen. Want wij moeten vanavond gaan overdenken met elkander, dat het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid is voor de christen en dat gij dat van ons vordert. Heren, wij bidden van u, geef ons het juiste licht daaromtrent, opdat wij dit ook mogen uitspreken en overdenken naar de zin en naar de mening van uw geest. Want heren, wij zijn vleeselijk verkocht onder de zonde, en als u ons door uw heilige geest niet bearbeidt, dan zullen we onze gedachten als het ware niet door den geest naar voren worden gebracht. Wat zou het een voorrecht zijn als er gebeurde wat Paulus zei in Romeinen 8. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet te bidden zoals het behoort. Heren, wil ons daar maar veel van overtuigen. Opdat wij veel die geest nodig mochten hebben. Want die geest, die verheerlijkt niet ons. Die geest verheerlijkt God de Vader en God de Zoon. Hij bidt naar de Heilige. Hij bidt voor de Heilige naar God. Dat wil zeggen, de Heere weet de mening des geestes. En de Heilige Geest weet de mening van God de Vader en van God de Zoon. O Heere, wat zal dat een voorrecht zijn? Als die Heilige Geest toch veel in de rader was, ook in het raderwerk van ons gebed. Het zij bij de aanvang, of het zij bij de voortgang. Want die geest van u, die bidt altijd naar God, overeenkomstig God. En wij bidden zoveel overeenkomstig onszelf. Die gebeden bedoelen vaak onszelf. We staan in het centrum. O God, we hebben het te beleiden. Maar mogen ook verzoeken. Of gij door uw geest zo ons leiden wil. Opdat dat gebed oprijzen als reukwerk. Voor u toegericht. Als offers. Het is vanavond avond als offers. Die des avonds branden. Dat wil zeggen, de dag is dan voorbij. En dat dan het gebed als reukwerk mocht opgaan. En dat 's avonds mocht branden. Tot de verheerlijking van uw naam. En tot zaligheid onze zielen. En heren, nu zijn we weer bij elkaar. Maar dat we nu van elkander niets verwachten, maar dat we het alleen verwachten mochten van u. En dat we u nodig mochten hebben. Dat het gebed mocht uitgaan tot u. Tot u, die onbegrijpelijke majesteit, de heerlijke en hoge God, die in de eeuwigheid en wiens naam heilig is. Dat u ons een indruk gaaft van uw hoogheid, majesteit en heerlijkheid. En van onze geringheid en verwerpelijkheid. Want heren, er is geen enkel moment in ons leven dat u met ons, krachtens wie wij zijn, zou kunnen te doen hebben. Er is maar één weg. Heere Jezus, u hebt het gezegd dat u de deur zijt. U hebt gezegd dat u de weg zijt, de waarheid en het leven. Niemand komt er tot een vader dan door mij. U hebt het aan Jacob bekendgemaakt, toen hij daar in zijn eenzaamheid met zijn donkere ziel daar lag te slapen. Toen hebt u daar een ladder gesteld. Een ladder van de hemel naar de aarde. En daarop gingen de engelen op en neder. Ze bracht de tijdingen van boven. Ze bracht de tijdingen ook van beneden naar boven. Heere, geef dat wij die ladder mogen kennen. Die ladder die naar de hemel heen wijst. En waar de rechtvaardigen ook eenmaal door op zullen gaan. Als ze tot Gods altaren zullen gaan. Tot God, hun God, de bron van vrucht. Want heren, zo is het toch. Jacob lag daar in zijn ellende. Uw volk en kinderen zijn vaak ook in hun ellende hier op aarde. Dan dit en dan dat. Dan worden ze overrompeld door het kwade licht. En dan zijn ze lauw. En dan mankeert er dit aan en dan mankeert er dat aan. Het is hier donker en somber. De dagen der duisternis, heeft de apostel gezegd, die zullen vele zijn. Maar daarboven is het licht. En als ze dan die ladder op mogen gaan. Niemand komt er tot den Vader dan door mij. O heren, wat zullen ze dan vaak hier op vijands grondgebied een behoefte hebben aan het gebed. Om met u te spreken vanwege de benauwdheid der zielen. Of vanwege de gemeenschap die gij zelf hebt gelegd door uw heilige geest in het hart. Heer, wij bidden van u. Geef dat vanavond ook uw dierbaar getuigenis. Niet alleen gepredikt mag worden en overdacht. En dat gij ons daarbij leiden wilt. Zodat we spreken zoals u het van ons vraagt. Maar dat het lijden mag kon het zijn ook. Tot zaligheid der zielen. Als er vanavond eens iemand tot zichzelf mocht komen als de verloren zoon. Wat zou dat een voorrecht zijn. En dat hij in het gebed dan de weg ging naar u. Die verloren zoon die ging ook in de gelijkenis tot zijn vader. En die zei, Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u. En ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden. Heere, waardij, dat is er niet. Het recht dat wij hebben, dat is dat ge met ons zoudt gaan rechten en ons zoudt gaan veroordelen. Maar dat is nu het eeuwige wonder. Er is vergeving altijd bij u geweest. Iets wat gij, heren, met beving recht kinderlijk gevreesd. Die kinderlijke vrezen, die tedere vrezen, die tedere omgang met u. Heren, wat is dat een voorrecht? Wil dat werken door uw heilige geest bij de aanvang? En wil dat werken bij de voortgang? Want ook uw volk en kinderen die zijn gedurig het pad bijsten, dan zitten ze links en dan zitten ze rechts. En als ze dan afwijken ter linker of ter rechterzijde, dan gaat u ze altijd toch maar weer achterop en zegt, dit is de weg, wandel in dezelfde. Gij zijt de eerste en de laatste. Begrijpen doen we het niet. Gij kunt uw kinderen niet missen. Ze horen erbij. Heere Jezus, u hebt ze gekocht met uw dierbaar bloed. En God de Vader die heeft ze uitverkoren ter eeuwige leven. Opdat ze zijn lof zouden zingen. En nu zijn ze hier op vijands grondgebied. Och Heere, geef dat het een en het ander naar voren mocht komen ook in dit avontuur. En dat uw naam erin werd verheerlijkt en geprezen en groot gemaakt. Ontferm u over onze zieken. Wij dragen ze alle aan u op. Denk aan onze zuster Huis die in het ziekenhuis is. Wil u zelf betonen een God van verre. En een God van nabij. Wat is het een voorrecht, Heer, als we dat door het geloof mogen verstaan. Dat gij overal zijt. Dat gij nergens uit te sluiten zijt. En dat gij het goed kunt maken met wat gij wilt. En dat u de Almachtige zijt. En dat u alles regeert en alles bestuurt. Heere God, geef dat aan al onze zieken. Geef dat aan weduwen en wezen, weduwnaren en alleenwonenden. wil dat geven al degenen die het moeilijk hebben. Dat ze voordeel mogen trekken uit het leed en wil uw aangezicht in gunst dan tot ze wenden. Ontferm u voort, Heer, over ons allen tezamen. Gedenk uw ganse kerk over de lengte en breedte der aarde. Overal waar uw naams gedachtenis wordt gesticht, woon daar in het midden met de zalving van uw geest. En waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. Maak uw knechten getrouw. Ontferm u over hen, ook over hem die de mond tot u is. Gedenk al het werk in verband en wat er gedaan wordt in verband met de komst van uw koninkrijk. In ons vaderland en verder daarbuiten. In school en kerk. Heren, gedenk ze ook die het onderwijs hebben te geven. Niet alleen in de voorbereiding voor de dienaren des woords, maar ook op de lagere scholen zelfs. Opdat de kinderen de eerste beginselen van hun weg mogen worden geleerd, dan zullen ze in het verdere daarvan niet afwijken. Geef ons vooral ook onderwijzers en leraars die door de geest des Heren worden geleid. Dat moeten niet alleen de predikers zijn die de hogeschool van den Heilige Geest hebben bezocht en nog bezoeken, maar dat moeten ook de onderwijzers zijn. Heere, gedenk voorts, alles wat op uw zegen wacht en rust, alle inrichtingen van barmhartigheid en weldadigheid. Gedenk ze die er hebben te verplegen en te helpen. Gedenk ontspoorden die eventueel in de gevangenissen nederzitten. Manasse is ook bekeerd in de gevangenis. Heere God, neem ons zo alle tezamen voor uw rekening. Ook degene die met ons medeluisteren. En wil ons helpen, sterken en steunen, lustmoed en kracht, wijsheid en verstand geven om te spreken en om te luisteren. En dat het alles mocht uitlopen tot de eer en tot de verheerlijking van uw naam, die te prijzen is tot in der eeuwigheid. Gedenk ook hem die de mond tot u is naar ziel en lichaam beide tezamen, alleen om de offeranden en de verdiensten van de Zoon uw eeuwige liefde. Amen. Het woord van onze overdenking, mijn geliefde, voor dit avontuur vindt u gewijde aandacht opgetekend in Matthäus 7... En daarvan het zevende en het achtste vers, waar het woord van God al dus luidt. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, die zal opengedaan worden. Op deze en meer soortgelijke uitspraken des Bijbels is gegrond ons catechetisch onderwerp dat wij voor vanavond opgetekend vinden in zondag 45, waar boven staat van het gebed. En daar wordt in vraag 116 gevraagd, waarom is het gebed de christenen van nodig? En daarop wordt geantwoord, daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil, die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. We dachten vanavond tot dusverre. We willen eerst gaan zingen van Psalm 25 en daarvan de versen 1 en 2. Inmiddels krijgt u gelegenheid voor uw offeranden. Het Psalm 25, vers 1 en 2. Ik heb mijn ziel, o God, der goden, tot u op, gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden, weer van mij toch schaamt en spot. Dat is het eerste vers. En het tweede vers. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden bent. Psalm 25, vers 1 en 2. Wij willen, mijn geliefde, vanavond het onderwijs van onze Heidelberger gaan voortzetten. En onwillekeurig denken we nog terug aan het kostelijke slot, zoals dat vraag 115 ons voorlegde, waarom God die wet zo scherpelijk laat prediken, daar ze toch niemand in dit leven houden kan. En dat heeft zijn profijt, want we leren onze zondige aard, onze zondige natuur kennen, die in het paradijs zo is verdorven geworden, dat die natuur onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. U weet wel dat er in de Latijnse vertaling stond dat onze oude natuur er steeds toe neigt en overhelt tot de zonde en tot de ongerechtigheid. En dat is dan van iemand die het waarachtige leven uit God heeft leren kennen. Zo is het van nature bij ons allemaal, maar wanneer we geen ander leven kennen, of dan zijn we als een vis in ons element, in het water. Dan leven we in de zonde, alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Maar zodra, wanneer de Heer dus dat nieuwe leven gaat openbaren, dan krijgen we last van onze oude natuur. Maar niet alleen dat, dat we ook vergeving en de gerechtigheid in Christus zouden zoeken. Niet alleen het leven van de rechtvaardiging, maar ook het leven der heiligmaking. En dan gaat de Heidelberger nog verder, dat we ons zouden benaastigen, dus alles op alles zouden zetten, om als het ware dat doel te bereiken. Paulus zegt, loopt al zo op dat gedee prijs ontvangen zult. En ook God bidt om de genade des Heiligen Geestes. We hebben die twee bij elkaar gevoegd de vorige week. Dat weet u nog wel. En dan tenslotte, om steeds meer en meer volkomen te worden. Om onze oude natuur trachten te doden. En om in een nieuw godzalig leven te wandelen. En toen eindigden we, verleden week, weet u dat nog? Hoe het slot was. Dan hebben we Psalm 119, vers 4 en 5 als het ware aangehouden. En daar had de dichter van Psalm 119 het juiste inzicht in, hij zegt, Heere, gij hebt geboden dat men uw geboden zeer bewaren zal. En alle volmaaktheid had deze man een einde gezien. Dat is een voorrecht, als we alle volmaaktheid een einde zien, want dan komen we op een eind met ons doen en met ons laten. En dan kan de plaats komen voor het bedienende werk van de Heere Jezus Christus. Wij kunnen pas uit die Christus gaan leven wanneer wij een uitgewerkt mens zijn. Ik zeg niet dat je van tevoren geen aangename vertroostingen via de Christus kunt ontvangen, maar om van hem te genieten, om uit hem te leven, daar is dat nu juist voor. Toch dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. U begrijpt wel, daar is gesproken over het gebed in vraag en antwoord 115. En nu gaat zondag 45, die gaat verder. Vraag 16, waarom is het gebed de christenen van nodig? Ik zou zo ineens met de deur in huis kunnen vallen vanavond ook, wat die prediking betreft, en ineens over te stappen tot de christenen, wat ze zijn en hoe ze hebben te leven en te doen. Maar er staat boven van het gebed. En daarom zou ik nog wel iets willen zeggen omtrent het gebed in het algemeen. Ook deze zondagsafdeling, zondag 45, handelt over het gebed in het algemeen. En dan worden er ook algemene opmerkingen gemaakt. Bidden, ja. Bidden, wat is dat eigenlijk? Daar kunnen we verschillende definities van geven. Wij bidden heel veel. Hoeveel keer heb u vandaag gebeden? Moet u er nog even over nadenken? Onwillekeurig. Ja, hoeveel keer hebben wij gebeden? Niet alleen bij het morgen- en het avondgebed dat we vanavond hopen te doen. Gebed voor de predikatie, daar in de consistorie, daar aan de voet van de kansel. Ik weet niet hoeveel keer u het gedaan hebt. En dat gebed, dat gebeurt heel veel. U weet wel, ik heb wel eens tot u gezegd dat ik aan mijn catechisanten vroeg. Hoeveel maal hebben jullie van de week gebeden? Ja, toen was er ene catechisanten die zei 56 keer. Ja, dat klopt wel. Maar hoeveel keer hebben jullie gebeden? Toen was er een ander die zei, ik denk niet veel, dominee, dat we veel zullen gebeden hebben. Hoeveel keer, zei ik voor de derde maal, hebben jullie gebeden in deze week? En toen was er een catechisante die tegen me zei, misschien wel geen ene keer. Kijk, dat gebed, daar is een groot gevaar aan verbonden. Dat gebed, dat zult u horen, dat moet het voornaamste stuk der dankbaarheid zijn. Dat gebed, dat is noodzakelijk. Dat is zo noodzakelijk. God geeft ons de adem en het leven en alle dingen. Hij is de Almachtige. Hij staat boven ons. Hij is de Hoge en de Verhevene. Wij zijn vroegwaardige mensenkinderen. We leven niet alleen op vijands grondgebied, dat is al erg. Maar ja, krachtens onze geboorte uit het vlees zijn we nog vijanden van God. En nou van het gebed. Dan moet je eens even nagaan. Denk er maar eens even over na. We hebben er ook wel even over nagedacht. Hoeveel gebeden zouden er dagelijks opgaan van deze aarde naar de hemel? Van jong en oud, klein en groot, bekeerd en onbekeerd. En nou spreek ik niet over de gebeden die de vloekers opzenden. Dat ze vragen of God ze verdoemen wil. Daar spreek ik nou niet over. Want die mensen die bidden niet. Maar als je nou de christenheid zegent, en dan spreken we over de christenheid nogal in de royale, in de ruime zin des woords. Want we dragen allemaal de naam van christenen hoor. We zullen straks er wel even verder op ingaan. Of het leien kan dat we u als christen aanspreken. Kan best zijn dat u een andere naam moet hebben dan de naam van christen. Maar goed, we spreken nu in algemene en in ruimere zin. En als je dan eens rekent wat er dan opgezonden wordt naar den hemel. Naar de God der geesten van alle vlees, die ons alles geeft. Ik ben blij dat er vanavond toch jongelui in de kerk zijn. Jongelui, catechisanten, jullie hebben gebeden in de week die voorbij ging. Je bent 19, 20 jaar, 18 jaar, 17 jaar. En dan moet je eens nagaan. Heb je elke dag wellicht 6, 8 keer gebeden. En als je nou zo oud bent, dat je 16, 17, 18, 19 en 20 jaar bent. En dan moet je die gebeden eens op gaan tellen. 365 dagen in het jaar. Vermenigvuldig dat is met 8. Gaat het dan eens vermenigvuldigen met je leeftijd? Moet je vanavond eens doen als je thuis komt. Voor de jonge mensen zo nodig. Want de dwaasheid en de ijdelheid is aan het hart van de jonge mensen gebonden. Dat zegt het woord van God. En dan moet je eens nagaan. En dan moet je eens kijken tot welke som van gebeden of je komt. En hoeveel keer of je toen werkelijk aan God hebt gedacht. Ja, weet je wanneer? Toen je naar het ziekenhuis moest. Toen je in de benauwdheid zat. Toen was God goed. God is voor veel mensen een noodhulp. God wil dat zijn. Als u maar bij hem komt. En als u bij hem blijft. Maar als je nou die gebeden eens rekent. Ja. Ja, vaders en moeders. Ouderen van dagen. We hebben tot de jonge mensen gesproken, maar nou komen we bij u. Want misschien is uw rekening veel slechter als van die jonge mensen. Want die jonge mensen die waren 16 tot 20 jaar, 22, 23, 24 jaar. Maar nou die ouderen in ons midden. Gaat nu uw leeftijd eens vermenigvuldigen met 8 maal zoveel dagen.
Vrouw, zei de zaligmaker, geloof mij, de ure komt en is nu, dat al wie den Vader aanbidden, die moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Nou gaan we tot de, komen we tot degene die nog onbekeerd zijn. Ja, 50 jaar oud zijn. Al 60 jaar. 70 jaar misschien al. 80 jaar. Ach, misschien zijn er in de gemeente ook wel die 80 jaar zijn die nog onbekeerd zijn. En wat hebben die mensen? Alle requesten opgezonden naar de hemel, of waren het geen requesten? Nee, want alle bidden is geen bidden. Bidden, dat is eigenlijk je ziel uitstorten voor het heilige over het aangezicht des Heren. Goed, we hebben het over de onbekeerde jonge mensen gehad en over de onbekeerde vaders en moeders. Nou gaan we eens naar de bekeerde toe. Naar de bekeerde, ja. Die zijn door God wedergeboren, die zijn door God bekeerd, die hebben een ander leven ontvangen. Kan het leiden dat je over je bidden praat? Van het gebed. Ik dacht vanavond niet zo hierover te spreken, maar toen ik dat las van het gebed, ik denk ja, daar moet ik toch eerst maar eens even een paar opmerkingen over maken. En nou, de kinderen van God weet ik allemaal niet te zitten. De Heere kent ze wel. En hoe oud ben je nou al geworden? En hoeveel kerst heb je nou al opgezonden tot de eeuwig levende? Die majesteitelijke, die hoge en die verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik las van iemand en die zei, dat gebed van sommigen, dat lijkt meer op een spotten dan dat het in ernst tot God gebracht wordt. En dat is waar. En dan hoef je heus niet naar de gaanderij te kijken en zeggen, daar zitten die jongens en die meisjes. Die misschien spotten in de gebed. En dan kun je eigenlijk wel bij jezelf blijven. Ja, kind van God, blijf dan maar bij jezelf. Hoeveel keer heeft misschien gespot met die hoogste majesteit? Niet waar? De avondzang zegt, o grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. Hoeveel keer hebt u gebeden? En dat je hart helemaal absent was en dat je er helemaal niet bij was, dat je, ik weet, misschien tijdens je gebed iets heel anders deed. Misschien waren er toen nog wel zondige gedachten in je hart. En dan genade van God te hebben ontvangen. Ja, we hebben enkele opmerkingen gemaakt over van het gebed. U begrijpt wel, dat gebed dat is zo noodzakelijk als we onbekeerd en als we bekeerd zijn. Is het dan ook noodzakelijk als je bekeerd bent? Ja, het is voor alle mensen noodzakelijk. Allereerst voor degenen die nog onbekeerd zijn. Want we hebben vanavond gezegd, dat uw eeuwig wel of uw eeuwig wee hangt er vanaf van het bidden. God heeft het nu eenmaal aan elkaar verbonden. Daarom hebben we vanavond dit tekstgedeelte genomen, dit schriftgedeelte. Bid en u zal gegeven worden. Toen ik het las, toen denk ik, ja, daar zal ik ook nog een paar opmerkingen over maken. Is het waar wat hier staat? Bid en u zal gegeven worden. Als we nu de gelegenheid eens gaven aan u allemaal om te zeggen, en hoe denk je daarover? Is het disputabel wat hier staat? Bid en u zal gegeven worden. Hoeveel mensen zitten hier in de kerk? Ik heb ze in al mijn gemeenten gevonden als ik op huisbezoek bij ze kwam. Weet u wat ze dan zeiden? Dominee, ja, ik bid er al zoveel jaar om, maar ik heb het nog niet. Ja, nou, dat zal dan niet waar zijn wat er staat. En u zal gegeven worden. Ja, daar deinzen ze ook voor terug. Dat durven ze niet te zeggen. Ja, dat is toch wel waar. Ik zeg, ja, maar hoe zit dat dan? Ben je er nooit op onderzoek uit geweest? Hoe lang bidt u al? Ook in Elburg heb ik ze ontmoet. Die zei de dominee, je kunt toch niet anders doen dan erom vragen? En dan heb ik wel eens tot de mensen gezegd, dan moet je straks maar zeggen, ja, het lag aan mij niet hoor, dat ik niet bekeerd ben, want ik heb er wel om gebeden. Ja, nee, maar dat bedoelen ze ook niet. Uitvluchten zoeken. Weet je wat er nou aan mankeert? Is dit waar of is het niet waar? Ik heb de moed niet vanavond om te zeggen, het is niet waar. Hoe komt het dan? En misschien weet u het wel, want ik heb het u al eens verteld. Hier staan drie dingen. Hier staat niet één ding. Hier staat bid, zoekt en klopt. En nou moet je eens eerlijk wezen. En als je daar nou om bidt, zoek je dan ook? Zoek je dan de Heere? Zoeken, dat is gaan in de richting van het verlorene. Dat is zoeken. En dan dat zoeken, kijk, dat wordt nog weer aangedikt door het kloppen. Wees nou eens eerlijk. Nou, bid je al 30 jaar misschien om bekering. Maar zoek je het ook? Ik weet het van iemand die zei, één ding heb ik van de Heere begeerd. Hij zegt, en dat zal ik zoeken. Dan zoek je niet de dingen van de wereld. Dan ga je niet met de laatste mode mee. Dan zoek je niet het ondermaanse hier. Maar als u dan gaat zoeken, dan gaat u zoeken wat u verloren bent. Dan gaat u naar God zoeken. En als je naar God gaat zoeken, er staat in het boek van Job, doch ik zou naar God zoeken die de psalmen geeft in de nacht. De Heere zegt, beproef me er eens in. Het is bidden en kloppen en zoeken. Weet je wat dominee Driessen zei die in Schravenzander gestaan heeft? Dan zei hij, God heeft een brutaal volk. Ze worden aan de voordeur weggestuurd. En ze kloppen aan de achterdeur. Heb u wel eens gehoord van die bedelaars die de klomp tussen de deur zetten, dat je de deur niet dicht kan krijgen? Heb u de klomp wel eens tussen de deur gezet, dat de Heere de deur niet dicht kon krijgen? Weet je wie dat deed? Dat deed Jacob toen hij daar in Peniel was. Toen ging zijn klomp tussen de deur. Toen kon God niet van hem af. De Heere wilde niet van hem af. Maar God kon ook niet van hem af. Want als de Heere door zijn Heilige Geest dat werk gaat werken in u had, dan wil de Heere niet van u af. Dat hij toch vanochtend wel gehoord. Dat God niet van ons af wil. En dat hij onze dodelijke dag niet begeert. Ja, nu hebben we het een en ander hier al over gezegd. Nog gaan we eens naar vraag 116. Waarom is het gebed de christenen van Ode? We hebben zo even gezegd, we zouden over die christenen spreken in ruimere zin. Dat hebben we nu wel even gedaan. En dan draag je allemaal de naam van christen. Vanmorgen hebben we het nog gezien dat we de naam van christen dragen. Dat we de naam van de drie-enige God dragen. Vanmorgen zijn er 2 kinderen gedoopt. Die werden gedoopt in de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Die kinderen zijn geen heidenen meer. U bent ook geen heidenen meer. U draagt de naam van de drie-enige God op uw voorhoofd. En als u daaronder verloren gaat, dat zal ontzettend zijn. Maar nu staat hier, dus dat is christen nog weer in algemene zin. Maar dat bedoelt de Heidelberger niet in zondag 45. Dan heeft hij het over christenen. Die werden allereerst in Antiochië christenen genaamd. Was dat een scheldnaam? Was het een erenaam? Dat weten we niet. Maar als de Heidelberger zegt, waarom wordt gij een christen genaamd? Dan geeft de Heidelberger tot antwoord, wel heel eenvoudig. Omdat ik daartoe gezalfd ben en dat ik de zalving van de Heere Jezus Christus deelachtig ben. We hebben vanmorgen gezegd tegen die ouders, ook omtrent die kinderen moeten wederom geboren worden. Die kinderen moeten de zalving van Christus deelachtig worden, zal het wel zijn. De zalving van Christus, dat wil zeggen, dan krijg je de geest van Christus. Als u wedergeboren wordt, als u bekeerd wordt, dan krijgt u de geest van Christus. En die gaat in u werken. Beide het willen en het werken. En dan ga je je werk, je zaligheid werken met vrezen en beven. En dan staat erachter, want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken als een welbehagen. Dus als je een christen bent, dan moet je de zalving van Christus deelachtig zijn. De geest van Christus. Wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt als God u wederbaart, als hij dat nieuwe leven geeft. Waarom is het gebed de christenen van nodig? En dan moet je eens nagaan. Nou is dat gebed voor de christenen die werkelijk christen worden, dat is van nodig en die gaan dat ook doen ook. Die kunnen er niet buiten. Daniel kon er ook niet buiten. Hij mocht er geen 30 dagen, mocht hij tot zijn God bidden. Maar ja, die man kon het niet missen. Hij had zo'n tedere omgang met de Heer. En hij had een stad die hij niet vergeten kon. En een kamer die hij niet missen kon. En een gewoonte die hij niet nalaten kon. En dat deed hij niet uit gewoonte, zonder meer. Maar hij sprak zo gaarne met zijn God. En als we een christen worden, dan willen we met God gaan spreken. Dan gaan we ook tot God spreken. Ik noem er een. Die man die heeft al vele malen had hij gebeden. Hij was naar de wet onberispelijk. En toen kwam de Heer door zijn geest in zijn leven. Die ging hem wederbaar op de weg naar Damascus, Saulus van Tarsus. Hij kende de Heer niet. De Heer wierp hem neder. Je moet maar rekenen, als de Heer je dat nieuwe leven gaat geven en gaat je nederwerpen, dan weet je niet direct dat de Heer dat is hoor. Maar hij ging op onderwijs, ging wat vragen. Hij ging zeggen, wie zijt gij, Heer? En dan krijgt hij het antwoord, ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart te vers naar tegen de prikkels te slaan. En wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij bidden. En dan heeft hij toch zo'n prachtig gebed. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Bestond ons geestelijk leven eens uit dit gebed. Wat zou dat kostelijk zijn? Als je daar 's morgens eens mee begonnen mocht, beginnen mocht. Wat wilt gij dat ik doen zal? Kijk, dan krijg je zelfverloochening. En dan ga je de Heere volgen. Dat is het eerste gebed. En er werd notitie van genomen in den hemel. Want er werd tegen Ananias gezegd, ziet hij bid. Als dat uit het hart komt, hè, dan is dat werkelijk, dan wordt de notitie in den hemel van genomen. Waarom is het gebed de christenen van nodig? Ja, die christenen, dat moet je zeggen, die zijn dus aan de Heer Jezus Christus verbonden, of ze het weten of niet weten, daar ga ik op dit ogenblik nu niet op in. Ofschoon dit staat in het stuk der dankbaarheid. Wat wil dat zeggen? Dat het hier in zondag 45 staat, dat is iets geweldigs, gemeente. Want daar is die Heidelberger, die is aan zijn ellende ontdekt. Die heeft leren bidden, die heeft leren beleiden, die heeft God leren rechtvaardigen in al zijn weg en werk. En die heeft gezegd, aangezien we naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er nog een middel. Die man is uitgekleed tot en met, alles is hem ontnomen en toen heeft hij alles in Christus teruggekregen. Hij was een dom en helwaardig schepsel. Hij was waard dat hij voor eeuwig verloren ging. Ja mensen, dat moet je beleven. Als je dat gaat beleven, dat je waard bent om voor eeuwig verloren te gaan. Dat je de eeuwige dood verdient hebt en je krijgt het eeuwige leven. Dan word je in rijke zin word je een christen. En nu staat het in dit stuk de dankbaarheid. En als je nou zo de liefde Gods in Christus hebt ervaren. En dat de Heilige Geest via het woord van God dat aan je hart heeft bevestigd. Dat ook de Heilige Geest het u getuigt. Dat je dan een kind van God geworden bent. En dat je mag zeggen Abba Vader. En dat je een erfgenaam van God bent. En een mede-erfgenaam van Christus. Zou je dan nog een beetje dankbaarheid willen opbrengen? Ik weet het zeker. Iemand die pas tot de Heere bekeerd wordt, die zegt: Heere, als ik nou eens nooit meer zondigde, dan zou ik dat graag willen. Maar hoe meer of je nou van God leert kennen, als het goed is, hoe meer of je het kwade moet gaan vlieden en het goede moet gaan aanhangen. We hebben dat vanmorgen ook nog gehoord. We hebben het vanmorgen gehad over het verbond. In alle verbonden zijn twee delen begrepen. En waarom is het gebed de christenen van Ode? Dus, die zijn aan de Heere Christus verbonden door de wederbarende genade des Heiligen Geestes. Daar heet de twee partijen die in het verbond met elkaar staan. Het verbond, als we erover spreken, dan heeft dat tegenwoordig een beetje een eigenaardige smaak. Als er geen genadeverbond was, kind van God, kwam je er nooit. En nu gaat het er niet om of wij vanavond dat genadeverbond als het ware willen gaan omschrijven. Al zouden we dat zo nauwkeurig schriftuurlijk kunnen doen, dan ben ik daar geen cent mee gevorderd. Weet je waar het om gaat in dat genadeverbond? Dat ik uit dat genadeverbond ga leven. En in alle verbonden zijn twee delen begrepen. Twee delen. En dan moet je eens nagaan. In dat verbond van God, daar is God in begrepen. En als we waarachtig tot God bekeerd worden, wedergeboren worden tot een levende hoop, dan zijn wij de tweede partij. En dan wordt dat verbond vergeleken bij een huwelijk. En als je nou toch eens nagaat, laten we nou zeggen dat er van de week een paar mensen getrouwd zijn. En dat dat bijvoorbeeld donderdag gebeurd is. En dat het nou zondagavond is. En ik zou daar zulke getrouwde mensen vragen: zeg, hebben jullie al het een en ander met elkaar besproken na je trouwdag? En ze zouden dan zeggen: we hebben nog geen woord met elkaar gewisseld. Wat zou je daarvan zeggen? Je zou zeggen: ja, maar dat kan niet. En toch, zo is het verbond van God, hoor. Er is iemand die heeft er een prachtige definitie van gegeven. Die heeft gezegd: het gebed, dat is dus het spreken met de Heere als het goed is. En dat u onder de dadelijke indrukken leeft van zijn majesteit, van zijn grootheid, van zijn heerlijkheid. Het gebed is een levendige, geen dode omgang, een levendige omgang van de vrome met die God die men zich als persoonlijk voorstelt. God is en een beloner dergenen die hem zoeken. En wiens nabijheid men ervaart, een omgang die de vormen van het menselijk verkeer weerspiegelt. Is dat geen mooie definitie ervan? Zoals de omgang tussen twee mensen is, de liefdesbetrekking tussen twee mensen. Zoals bijvoorbeeld een man en een vrouw, die elkander hartelijk lief hebben. Dat betonen. Niet alleen met hun woorden, maar met hun daden, met het verkeer dat ze met elkander hebben. Een christen die deze weldaden van God heeft ontvangen, die uit dat genadeverbond gaat leven en uit de zaligheid die God hem heeft geschonken uit loutere genade om Christus wil. Zou die niets meer tegen de Heer hebben te zeggen? Zou die de Heer aan zijn plaats kunnen laten? Zwijgen ze dan zomaar tot elkander? Zwijgt God dan? En zwijgt de bidder, zwijgt de christen. En u staat zondag 45, vraag 116. Die staat in verband met vraag 115. En dan moet je eens nagaan. Vraag 115. Dat antwoord, dat gaat zeggen wat ze van den Heere hebben ontvangen. En dat ze die geboden des Heeren zo lief hebben. En dat de Heere ze ondanks dat alles in het gericht met ze getreden is. En dat hij toen de Christus heeft veroordeeld. En dat zij om zijnentwil de vrijspraak hebben ontvangen. Als dat leeft. Ik zeg niet als het een dode historie is. Dat het 20 jaar geleden is gebeurd. En dat je misschien uit je rechtvaardigmaking leeft. Daar deugt niks van als je daaruit leeft. U moet leven uit de gestadige omgang met God. Er staat van Henoch geschreven. En Henoch wandelde met God. Die sprak met God. Die onderhandelde met God. Wat was dat iets kostelijks van die Henoch? Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is welke God van ons vordert. Nou gaan we even het verband leggen tussen het gebed en tussen Edens paradijs. In Edens paradijs, daar hebben God terug toegekeerd. Daar hebben God zijn woorden verdraaid. En die hebben we achter onze rug geworpen. En als nu het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid is, weet je wat er dan gebeurt? Dan is dat gedurig een herroepen van Edens paradijs. Dat is in de weg der bekering, in de weg van de waarachtige heiligmaking. En wat zou het gedenken dat zo iemand dan gaat doen, als het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert? Weet je wat hij dan gaat doen? Als dat gebed werkelijk het voornaamste stuk der dankbaarheid is, dan is het van dien uit, dan worden de deugden Gods, die worden verheerlijkt. En weet je wat zo'n bidder gaat doen? Die in dat leven staat, die daaruit leeft. Ik las van dominee Vermeer, die zegt eerst werken ze om de zaligheid en dan werken ze vanuit de zaligheid. Dat werken, mijn geliefden, vanuit de zaligheid. Wat God heeft gedaan om u te zaligen en te redden en te verlossen en te kronen met zijn goede tierenheden en met zijn gunst bewijzen. En dan? En wie waart gij? Want als je gezaligd wordt door God, mensen, dan kom je in het eind met jezelf. En als je dan die onzalige fontein leert kennen, waaruit al die ongerechtigheden gedurig maar opborrelen en opspatten, als het ware. En je mag dan komen tot het Hof der Hoven. Dan ga je de deugden van God verheerlijken. Dan ga je zijn hoogheid verheerlijken. En zijn majesteit. Ik denk altijd nog aan mijn schoonvader, was zo'n godzalige man. Dan bad hij dikwijls in zijn gebed, Heere, geef ons een indruk van uw hoogheid, van uw majesteit, van uw heerlijkheid. Wat hebben we daar weinig van? Een indruk van Gods majesteit, hoogheid en heerlijkheid. En dat hij alwetend is. En dat hij alomtegenwoordig is. En dat hij almachtig is. Kijk, al die deugden van God. En dat hij algenoegzaam is. En dat hij barmhartig is. En dat hij goedertieren is. De dichter van 136 zegt, dat zijn goedheid die is tot in der eeuwigheid. En dat hij rechtvaardig is en heilig is. En dat hij de God der waarheid is. En de God van liefde en van alle genade. Heb ik er heel wat op genoemd. En dan staat daar die zondaar. Die is aan zichzelf ontdekt. Die christen. Met zijn verkeerde hart. Met die onzalige fontein. Langer hoe meer onze zondige aard Daar staat die christen. Hij is eraan ontdekt. De wet van God, die is gedurig maar aan het graven gegaan in zijn ziel. En gedurig komen er meer gruwelen naar boven en naar voren. En dan mag hij toch, ondanks dat alles, mag hij naderen tot die eeuwige God. En dan mag hij zijn smeekgebeden gaan neerleggen. Vanuit de diepte van zijn ellende. Vanuit de diepte van zijn armoede. Vanuit de diepte van de onzalige fontein die dus, ik mag toch naar het hemelhof toe. Nou is het gebed, dat is het voornaamste stuk der dankbaarheid. Kijk, en daar kan het wel zijn opsomming geven. We hebben vanmorgen gezegd, de dichter van 145, die zegt, de Heere is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. En weet je wat de Heere dan doet? Hij is de onveranderlijke. Hij is gisteren en heden dezelfde. Ik vind het altijd zo schoon wat er staat in Psalm 138, geliefde. De volheid van God, door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Dus wat de Heere u beloofd heeft, wat hij aan u gedaan heeft, wat hij u geleerd heeft, wat hij u heeft doen beleven en ervaren, daar blijft hij getrouw in. Dat neemt hij nooit meer terug. En nou is een kind van God, die is zo ontrouw. En die heeft zich te beschuldigen. En die heeft zich aan te klagen. En die heeft zich te verfoeien. En berouw te hebben in stof en as. Maar nou begrijp je toch wel. Dan ga je die deugden van God verheerlijken. Om daarna dat het, daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Welke God van ons vordert. En nou het leven der dankbaarheid, ja. Ik zou een vraag willen stellen aan de kinderen van God, die werkelijk door de Heere wedergeboren zijn. Volk van God, als de Heere in het stuk der dankbaarheid het vorm van jullie bidden moest hebben, kom dan maar naar voren. Kan de Heere erop boven? Heeft de Heere dan alle lof over uw dankbaarheid, dat het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid is? Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. Gezegd, och, och, wat laat dat veel te wensen over. Ik geloof dat we dan direct weer over moeten gaan naar het tweede gedeelte. Maar dan gaan we eerst zingen. En dan van Psalm 34, het eerste vers. 34 vers 1, ik loof den Heere mijn God. Mijn zang klim op naar het hemelhof. Mijn mond zing eeuwig tot zijn lof. O mijn gelukkig lot. Mijn ziel looft de opperheer. Het zachtmoedig volk zal straks verstaan. Door vreugd met u zijn aangedaan. En juichen tot zijn eer. Psalm 34 en daarvan het eerste vers. We hebben zo even behandeld. Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is welke God van ons vordert. En we hebben zo even onze gedachten gericht op het majesteitelijke en het hoge en het verhevene van God de Heere die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. En dat liet zo ontzettend veel te wensen over in ons gebed. En als God het in dat opzicht van onze dankbaarheid en van ons gebed moest hebben, dan kreeg de Heere maar een schaars deel. Want zal dat wel zijn, weet je hoe het dan moet zijn? En ik heb hier nog enkele dingen opgeschreven, ook in dit verband, die dat gebed eigenlijk doen uitstralen als het voornaamste stuk der dankbaarheid. Mensen, dan moet je ook werkelijk liefde tot God beleven op dat ogenblik. De liefde kan soms zo stil liggen. En dan moet het geloof levend zijn en dan moet de hoop levend zijn. En dan moet het vertrouwen in die God levend zijn, want dan is het de gang naar boven door het geloof en de hoop in het zalige vertrouwen. Dan moet u met leidzaamheid lopen de loopbaan die u is voorgelegd en voorgesteld, ook als de Heere u een kruis oplegt. En dat zijn wegen soms zo moeilijk voor u zijn en dat u ze zo moeilijk kunt gaan, met leidzaamheid lopen. Dan moet er een stille onderwerping en een absolute gehoorzaamheid zijn. Een eerbied en een hoogachting. Een vereniging en een gemeenschap met God in Christus en eenmoed. Omdat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, het welk God van ons vordert. Kinderen van God, dat vordert de Heere van u. Wandelt dan waardiglijk de roeping waarmede gij geroepen zijt. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. Gods kinderen als het ware, die moeten uitblinken van het leven Gods dat de Heere aan ze heeft verheerlijkt en wat hij ze heeft geschonken. We zeggen ja maar. Ja, dat dacht ik wel, ja maar. Man, het kan eigenlijk niet leiden dat het in de Heidelberger staat. Het voornaamste stuk der dankbaarheid, het welk God van ons vordert. We zitten aan de grond genageld van de schuld die we hebben na ontvangene genade. En hoe meer weldaden en hoe meer genade of u van God ontvangen hebt, des te meer moeten deze vruchten uitbotten en moeten ze uitvlieten. Die specerijen die moeten naar voren komen. Dan zal de kerk een stad op een berg zijn en een licht op de kandelaar. En het zout der aarde, dan kon het nog zijn dat uw naaste voor Christus werd gewonnen. Dat ze misschien nog met u zouden gaan en zeggen, wij zullen met u gaan, want we hebben gezien dat de Heere met u is. Je zegt, het kan eigenlijk niet leien, man, dat je dit preekt. Ja, dan gaan we naar het andere toe, naar dat andere gedeelte. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Nou zie ik het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid. En nou gaat degene die dat op moet brengen en die het niet kan. Och, die buigt er in zijn binnenkamer neer. En dat God zijn genade en den Heilige Geest. Oh, wat prachtig. Nou komt die bidder zo ontzettend veel tekort aan zijn gebed. En aan het stuk de dankbaarheid. Ga nou maar vanavond in je binnenkamer, volk van God. En buig dan maar neder. En ga dan maar je schuld beleiden. Weet je waar je dan behoefte aan krijgt? En dat God zijn genade en den Heilige Geest alleen aan diegene geven wil. Als je nou een kind van God bent. En je hebt deze prediking vanavond gehoord. Want die Heidelberger, dat is helemaal gegrond op het woord van God. Het is eruit opgedolven. En dat je zoveel tekort komt. Dat de voornaamste stuk der dankbaarheid, dat vordert God van u. Offert God de dank, staat er hier in mijn boekje. En betaalt de Allerhoogste uw gelofte. En roept mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Offert God de dank, daar sta je weer. Het is schriftuurlijk. En dan in dat tweede. En dan komt die bidder met zijn gebed, dat het voornaamste stuk der dankbaarheid moest zijn. Daar komt hij in het gebed en dan gaat hij om genade bidden. Genade voor de schuld van zijn gebed. Dat is een voorrecht. Als je gebed zo onder de loep genomen wordt, dat je zegt, gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Want er kan wat met dat gebed gedaan worden. Ontzettend. En als je nou hiervan overtuigd bent, dat eerste gedeelte, dat stuk van de dankbaarheid, dan breng je dat weer in de behoefte, in de nooddruft. En dat God zijn genade en den Heilige Geest alleen aan diegene geven wil, die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. In Elburg zouden ze zeggen, die Heidelberger, nou, in dat antwoord van vraag 116, het voornaamste stuk der dankbaarheid, die Heidelberger zit boven in de boom. Nee. Hij zegt, daar moet ik zitten. Dat vordert God van me, dat ik daar boven in die boom zit en dat ik God verheerlijk in mijn gehele leven. In mijn lichaam en mijn ziel, welke goden zijn, dat vordert God, dat heeft God recht op hem. Dat is die waard, dat die eeuwig ontvangt de lof en de eer, de aanbidding en de dankzegging. En aan de ene kant, die Heidelberger, dan plaatst hij voor dat geweldige stuk, het gebed, het voornaamste stuk der dankbaarheid. Het verheft God in al zijn deugden en volmaaktheden. En daar zakt die bidder, die zakt op zijn knieën neer. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil. Ja, daar moet je toch nog even op letten. Gebeurt dat nou altijd? Geeft God nou zijn Heilige Geest en zijn genade alleen aan diegene die bidden? Och, het gebeurt ook wel, daar is God vrij in. God draagt de zon daar, hij doet zijn zon opgaan over bozen en goed en hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En het kan best zijn, als er vanavond eens iemand in de kerk kwam, die nooit in de kerk geweest was en die nooit misschien gebeden had, en dat God hem zo zijn hart grijpt zonder het gebed, daar is God vrij. Dat is de vrijmacht des Heren. Maar zo is het over het algemeen niet. En weet je wat onze Heidelberger wil zeggen? In de weg van het gebed en van het worstelen aan de troon der genade. Daar ga je vooruit wat het geestelijke leven betreft. Dat is ook helemaal volgens de schrift. Want wanneer hier staat, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. Want een ieder die bid die ontvangt. En die klopt die zal opengedaan worden en die zoekt die zal vinden. Kijk, dat ligt ook helemaal in de lijn des Heren. Dat ligt in de lijn der bekering. We hebben God vaarwel gezegd in Edens paradijs. En nu gaat deze leerling die zegt, en nou zoek ik die God weer op omdat hij mij opgezocht heeft. Heren, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Heren, geef wat gij gebiedt. En dan zult ge niet te vergeefs hebben geboden. Kijk, en nu heeft die bidder, die heeft de genade en de Heilige Geest ontvangen bij de aanvang. En weet je waar die nou om bidt? Om nou die werking des geestes bij de voortgang steeds meer en meer van binnen in zijn hart te ervaren. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil. Een voorrecht, dus dat gebeurt mensen. Want kijk, dan zal ik je eens zeggen. Als je nou bekeerd bent, wedergeboren bent,
Dan is die Heilige Geest, dat is de inwoner geworden in je hart. En die Heilige Geest die gaat je bearbeiden tot zaligheid. En weet je wat je nou zo kunt doen? Nou kun je die Heilige Geest zo bedroeven. En die kun je zo smarten aandoen. Weet je wanneer? Als je een kind van God bent en je leeft net als de wereld. Als je een kind van God bent en God is niet je hoogste goed. Maar je leeft zo platvloers. Een ziel aan het stof gekluisterd. Beseft u daden niet. Geen dwaas weet wat hij ziet. Zijn oordeel is verduisterd. En nou staat er van het volk van Israël. Ze deden zijn Heilige Geest smarten aan. We hebben vanmorgen een predikatie gehoord. En daar gaat de Heere, die gaat dat volk van Israël. Die gaat het bestraffen. Omdat ze zo ver van God af leefden. En dat ze dat verbond wel in hun mond namen. Maar ze leefden er niet naar. Ze waren onwedergeboren. En wat kan een kind van God, wat kan die nou de Heilige Geest smarten aandoen? Weet je wanneer? Als je het niet met de weg eens bent die God met je houdt. En als je het kruis te zwaar vindt. En als je verkeerde gedachten van de Heere denkt, net als Asaf in Psalm 73. En zo zou het door kunnen gaan. Ik zou u verschillende en etelijke voorbeelden kunnen noemen. En dat God zijn genade en den Heilige Geest kostelijk alleen aan diegene geven wil. Dat wil zeggen, wat de bearbeiding betreft. Dan is die geest, dat is de inwoner hier van binnen in je hart. En dan gaat die geest, die gaat je bearbeiden. Die gaat je vertroosten. Die gaat je leren. Die gaat je indachtig maken. Die gaat je nog afnemen wat je kwijt moet. En die gaat je spenen aan de dingen van dit tijdelijk leven. Zijn genade en den Heilige Geest. Zo moet die bidder zijn. O God, het had zo ontzettend veel te wensen over. Ik sta zo bij u in de schuld. En dan komt zelfs iemand die deze dingen heeft geleerd. Die komt weer in de schuldbelijdenis terecht. Genade, o God, genade voor mijn gebed. Zijn genade. U weet, ik had in een van mijn gemeenten een ouderling. Ik heb het u laatst gezegd, het was zo schoon als die man dat bad. En dan zei die Heere, u hebt ons gedragen, u hebt ons verdragen. De genade van het verdragen was groter dan de genade van het dragen. Want een kind van God die zondigt anders dan een wereldling. Een kind van God heeft een register van schuld, dat is niet te zeggen. En daarom en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil, dat ligt in de lijn des Heeren. Zo staat het in het woord van God. Zo hebben we het u vanavond voorgelezen. Wat vader onder u is er wanneer zijn zoon hem bidden zal om brood. Die hem een steen zou geven. Hoeveel te meer zou mijn vader den Heilige Geest geven dien die hem daarom bidden. Zal de Heere dan geen recht doen dergene die dag en nacht tot hem roepen. Ik zeg u, hij zal ze haastelijk recht doen. Hoewel hij langmoedig is over hen. Dus we hebben gedurig, als God u deze weldaden heeft gegeven bij de aanvang en bij de voortgang, dan moet uw gebed, dat moet het voornaamste stuk der dankbaarheid zijn, ten eerste. Dat vordert God van u. En ten tweede, dan hebt u de genade Gods en de Heilige Geest nodig, die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Nee, dat is wat anders als dat gebed, zeg. Dat je s'avonds doet. En dat je terwijl hele andere dingen bedenkt. Hartelijke zuchten. Hartelijke gebeden. Die komen uit het hart op. Met hartelijke zuchten. Zonder ophouden. Weet je wat hartelijke zuchten zijn? Misschien dat je vanavond voor je bed ligt. En dat je een hartelijke zucht opzendt tot God. En dat u zoveel schuld hebt tegenover de Heere. En dat uw ellende van die naad is. Dat u het in ene zucht als het ware zo naar de Heere opzendt. Hartelijke zuchten. De Heere verstaat de zuchten, o mensen. Hij hoort ze.
Hij tekent ze degene die zuchten, maar hij kent ook degene. Hij heeft het, die zuchten in hun hart gelegd. De dichter van Psalm 5 zegt, het behaag u uit hemels koor en mijn stem te horen, wanneer het aan woorden mij ontbreekt. Hoor wat de overdenking in mij spreekt. En dat die overdenking in een zucht naar de hemel gaat. Hartelijke zuchten. Zonder ophouden. Daarom bidden. Dat zijn de gebeden die goden aangenaam zijn. En daarvoor danken. En dan heb je met alles nog tekort. Dan heb je met je gebed tekort. En met je danken tekort. En als je nou die Heilige Geest ontvangt en dat die je onderwijst, wat denk je dat er dan gaat gebeuren? Als je met je bidden vastloopt en met de schuld die je dan hebt, ook na ontvangene genade, dan gaat de Heilige Geest die verheerlijkt Christus. En die zegt, denk erom dat er een hoge priester is over het huis Gods. Dat is een biddende. En dat is een dankende hoge priester. Dan ga je uit deze ambtsdrager leven. We zeggen wel eens biddeloze bidders en dankeloze dankers. Terme mensen. Vraag maar of God je ervan verlost. En of die je de dingen laat beleven. Zonder die terminologie. Maar dat je uit die biddende en uit die dankende hoge priester gaat leven, want die staat tussen God en ons in. Zo even zijn we begonnen over het gebed. Een paar woorden nog. Hoe bid gij? Welke requesten zijn er naar de hemel verzonden? Zijn ze aangekomen, die requesten? Onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. Heb je er nooit eens over geïnformeerd of die gebeden aangekomen zijn of ze door God zijn verhoord? Vanavond lopen we met ons gebed vast. Dan lopen we met ons gebed in de schuld, als het ware. Maar wat is het dan een voorrecht als er dan zo'n hoge priester, zo'n middelaar staat? Ten slotte tussen ons en hem. Maar als je die nou niet hebt, dan ga je straks sterven. En daar sta je moederziel alleen in het gericht. En dan moet je voor die middelaar verschijnen. Die dan je rechter wordt. En die geklopt heeft op de deur van je hart. En die gedurig heeft gezegd, ik heb geen lust in uw dood nog in uw verderf. Maar daarin heb ik lust dat u bekeert en leeft. Meegemaakt hoor. Is in de gemeente Zwijndrecht een keer gebeurd. Toen ik daar onder aan de kant stond. En dan uit het heiligdom bediend te worden. Die ook voor ons bidt. Hier bij de aanvang nog ten dele. Wat zal dan de volle buit zijn? Amen. Heere God des hemels en der aarde, we zeggen uw naam ootmoedig en vriendelijk dank. Gij hebt ons willen ondersteunen en ziel en lichaam beide tezamen. Gij hebt de arbeid gemakkelijk gemaakt. Geef ons een hart om u daarvoor te erkennen. Mochten we in u eindigen, u zijt het waardig, wij zijn het verplicht. We hebben onze verplichtingen gehoord vanavond. Om waardiglijk te wandelen de roepen waarmede we geroepen zijn. En onze zielen tot zaligheid en heil. Gedenk ons dan zo, voor tijd en eeuwigheid, naar lichaam en ziel. Neem niemand onze onvoorbereid weg, maar wil ons voorbereiden voor onze eeuwige bestemming. Uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 145 en daarvan het zesde vers.
De genade van den Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.